linkerballen, linkerballen, linkerballen. De podcast waar je vroeg of laat moet voor vallen. Kom, zet hem op en luister nu maar met z'n allen. Naar linkerballen, linkerballen, linkerballen. Linkerballen.
Linkerballen. Linkerbalden heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetief.
DB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten.
Linkerballen!
Vandaag weer zonder Thomas. Hij moest daken gaan verkopen op Agri Vlaanders en had daar ergens een agendafoutje. Dus ik ben hier alleen in Gerardbergen op bezoek in het huis van onze gasten van vandaag. Ze heeft een karrevracht aan medailles en titels op Belgische, Europese en wereldkampioenschappen. Maar vooral kennen we haar van die bronzen medaille op het hoogste toneel, de Olympische Spelen. Dat was in Athene 2004 met de befaamde Lauwerkrans op het podium. Ook in Peking 2008 en Londen 2012 was ze present, daar viel ze net naast de medailles. Wat een eer om bij een Olympische medaillewinnares te zitten en welkom in de show, Ilse Heijlen.
Dank u wel.
Ilse, het is zaterdag voormiddag als we dit opnemen en je staat niet op de tatami. Is het rustdag vandaag in de Judo Academy?
Deze voormiddag is het rustdag, deze namiddag niet meer. Maar het is wel zo dat er in de federatie elke zaterdag voormiddag trainingen zijn. En we proberen dan inderdaad die gasten naar daar te laten gaan. Het is een beetje stom om daarmee te concurreren. Dat er twee trainingen zijn op hetzelfde moment.
Voilà, en dan kan jij lekker uitslapen en ja. een podcaster ontvangen. En maar judo, een fantastische sport. Wij volgen daar en daar komen we wel dieper op terug. Meestal tijdens de Olympische Spelen en dan sporadisch een keer op grote toernooien. Maar ja, hoe ziet judo? Hoe werkt dat exact, zo'n wedstrijd? Wanneer kan je die winnen?
Het is altijd een wedstrijd 1-op-1, dus 1-tegen-1. Het is geen ploegentoernooi. En het allergrootste doel is gewoon een ippon scoren. En dat doe je door je partner plat op zijn rug te gooien. Of door je partner te dwingen opgeven. En dat kan door een klem, een wurging zijn of een houtgreep die stevig vastzit waar het niet meer uit kan. En dan heb je na 20 seconden ook ippon. Dat is eigenlijk het belangrijkste doel van een wedstrijd.
Dus je moet hem 20 seconden wurgen of...
Nee, 20 seconden. Nee, gewoon klemmen of wurgen en dan geeft hij op. Of 20 seconden vasthouden in een houtgreep.
Ja, wurgen, ja. Wurgen kan de atleet zelf nog kiezen hoe lang dat hem doordoet. Dat kan tot bewusteloosheid doorgaan.
Ja, liever niet, maar dat kan gebeuren.
Dat gebeurt wel een keer. Ja, de judo. Wij zien ook nooit een judoka mekkeren tegen de scheidsrechter of tegen... Tegen een tegenstander, daar kan een voetballer nog wel wat van leren. Zijn daar strenge regels rond?
Ja, ik denk... Ja, judo blijft een sport met die disciplines en dat respect voor elkaar. Ik denk dat er heel hard bij de jeugd wordt opgelet, zowel door de arbiter zelf als door de entourage. Als iemand van mijn atleten lastig doet op de mat of zo, dan moet hij zich gaan excuseren of moet hij extra groeten of zo. Dus, en ik denk dat je dat meeneemt bij de volwassenen, dat je dan gewoon aanvaardt wat een arbiter zegt of wat een arbiter beslist, ook al is dat je nadeel. En achteraf wordt er wel een keer, het was fout of ik vond dat niet juist. Maar op de mat of tijdens de wedstrijd of vlak na de wedstrijd wordt dat meestal niet getoond.
Meestal niet getoond, omdat dat er van in het begin in gedrild zit. Ja. Het is niet dat daar strenge regels zijn. Je zag tegen een arbiter, je verliest de match.
Ik heb eigenlijk één van mijn eerste atleten, dat was een jongen, en ik had die vroeg aan mij, zou ik bij u begeleiding krijgen? Ik zeg, we hebben een babbel gedaan. Ik zeg, er is één voorwaarde, vanaf dat jij, want ik had hem al bezig gezien, vanaf dat jij zo agressief en zo kwaad bent op een arbiter, dan stop het gewoon. Stop die samenwerking. En vanaf die moment is die jongen echt wel helemaal veranderd en die heeft aanvaard. Als arbiter dat beslist, is dat een fout en moet ik daarmee leren leven.
Dus dat is vooral de discipline.
Het is vooral de discipline. Ik vind dat is ook niet leuk als coach dat je daar zit en dan denk je van, oh nee, jij doet weer ambetant of zo. Dus aanvaarden.
Alle voetbaltrainers mee naar de judohal.
Maar ik denk dat het vooral is omdat we dat heel hard meenemen bij de jeugd. En dat je daarna gewoon dat blijft behouden.
En wat is exact die rol dan nog van de coach langs de kant?
Soms is het van We hebben onlangs een gehad, was er zelfs een senior en die begon eerst, die was gewonnen en die begon joepie, joepie, joepie op de mat. En we zeiden, zo echt kalm, groet af en daarna mogen we blij zijn, maar dat moment op de mat na je wedstrijd, is dat met een slecht resultaat en een goed resultaat, moet je gewoon aanvaarden, afgroeten en daarna kunnen we wel een babbel doen, want het was goed of het was niet goed, maar niet zo dat uitbundige op de mat.
En wat kan een coach tijdens de wedstrijd, want je moet je tegenstander proberen op de grond...
Tijdens kan hij niet heel veel doen, maar tijdens wordt dat dikwijls bestraft door een arbiter. Hè. Een fout, of al is dat gewoon een onsportieve fout, is direct een rode kaart bij ons. Hè.
Ja, dus de scheidsrechter gaat wel streng optreden. En dan heb je ook gewichtscategorieën. Is dat om het eerlijk te houden, van kijk, iemand die zwaarder is, iemand van 70 tegen iemand van 50, of gaat het ook deels over veiligheid?
Nee, het gaat vooral over eerlijkheid. Hè. Dat is... 4 kilo spiermassa is soms wel echt een groot verschil. En ik kan ook niet winnen tegen iemand van 100 kilo. Dus het is inderdaad het wordt gesplitst meisjes, jongens. En dan wordt het nog een keer gesplitst in gewichtscategorieën om het toch wel eerlijker te maken.
En hoe groot zijn de sprongen bijvoorbeeld bij de vrouwen?
Het is altijd 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Dus hoe zwaarder je wordt, hoe groter dat verschil. Het is voor min 70 en min 78.
Ja.
Maar het is dan wel min 48, min 52, is maar 4 kilo. En dan boven is het 8 kilo. Dus.
Ja, en je hebt ook... Judo verschillende banden. Ik neem aan dat dat geen rol meer speelt bij Olympische atleten, maar bij jeugd en zo, hoe kan je dan een band verdienen en een volgende stap gaan?
Het is van licht naar donker, dus van wit naar bruin. En eigenlijk elke keer na een periode, dat beslist eigenlijk heel, heel hard de club, mogen die een examen afnemen. Dus een examen afleggen bijvoorbeeld van wit naar geel, moeten 3 maanden judo doen, moeten die technieken kennen, dan komen die bij de trainer, doen die een examen en krijgen die een gele gordel. Of soms krijg je een halve gele gordel of werk je met streepjes. Dus dat hangt heel af van de club. En we hebben er wel ongeveer eenzelfde visie over alle clubs. Maar soms, we weten dat je in sommige clubs sneller een groene gordel gaat halen dan in andere clubs. Sommige zijn daar streng. Maar vanaf dat het op zwart niveau is, is het geen examen meer in de club. Is het examen voor de federatie. Dus is het voor iedereen hetzelfde. Dus vanaf dat je zwart bent, is het wel het... ben je gelijkgesteld met iedereen. Ook al heb je een gemakkelijke club of een moeilijke club.
En dat is een soort praktisch examen dat je moet doen. Kijk, ik kan die technieken hier. Dat is niet dat je toernooien moet winnen.
Nee, helemaal niet. Niks. Je hebt niks met wedstrijden te maken. Dus echt. We stimuleren dat wel. Dat je zegt, van, oké, probeer een keer dat wedstrijd te doen. Maar dat is nooit voor een verplichting.
En dan heb je de kleuren. En dan heb je eerste, dan tweede, dan derde. Dan dat is eigenlijk nog verder.
Ja, dat is zwart. Examens. En dat eigenlijk blijft het zwart tot en met vijfde dan. En dat is ook altijd een examen doen bij de federatie. Daar wordt wel gevraagd van, je moet daar, voordat je examen mocht doen, van eerste naar tweede dan, of van tweede naar derde, moet je 30 punten verzamelen. En punten verzamelen, dat verzamel je ofwel op wedstrijden, ofwel op technische trainingen, die ook georganiseerd worden door de federatie. En dan zitten wel wedstrijden, hebben ze wel graag dat je natuurlijk wedstrijden doet om die punten te verzamelen. Maar je snapt, iemand van 40, 50 jaar, die zwarte gordel is en die tweede dan wil doen, die gaat geen wedstrijdpunten verzamelen, die gaat... technische punten verzamelen.
Ja, de wedstrijden dat begint echt wel. Bij de hogere dans.
Ja. En daar zit ook wel, je mag niet zomaar op 1 jaar kijken. Het kunnen niet van eerst naar derde dan. Er zitten wachttijden tussen ook voor je voorbereiding. Ik ben nu 7e dan en mijn wachttijd voor 8e dan is minimum 12 jaar. Dus hoe hoger dat de dangraden zijn, hoe langer dat die wachttijden
worden. Dus zelfs Olympische atleten kunnen nog verder doorgroeien. En wat zijn eigenlijk de skills van een goede judoka?
Het hangt er een beetje vanaf. Wedstrijdjudoka of gewoon judoka. Als we echt naar wedstrijden zien, is er heel veel snelheid, kracht, ook tactisch inzicht wel. En als we het echt over het technische, is het vooral het voelen van het... Een beetje zoals dansen. Je moet elkaar aanvoelen als partner en dat moet dan heel goed overkomen. Dus je moet elkaar aanvoelen is dan wel een heel belangrijke als het echt puur over techniek gaat.
Dus je moet echt goed voelen waar dat het gewicht en waar dat het kracht van het tegenstander...
Evenwichtsgebreking, je moet niet met 100% kracht je partner willen gooien. Het is zo'n actie-reactie om dan dat moment eruit te pakken van... dat is de makkelijkste worp in die situatie. Maar dat is heel veel aanvoelen. Dus... En je hebt heel veel judoka's die super hard werken. Maar als je dat talent niet hebt en dat gevoel niet hebt, ga dat nooit een topper worden op het allerhoogste niveau.
Dus echt keihard... gespierd zijn, maar dan het gevoel hebben van valbewegingen. Het
is een combinatie van, je moet je technieken kunnen, maar je moet ook het met je talent en het gevoel hebben waar dat naartoe gaat, want anders gaat het niet geraken op het hoogste niveau.
En een top-judoka, hoe ziet zo een traditionele trainingsweek er dan uit?
Goh, echt, als je top-judoka's, ik denk dat die 3 à 4 keer een judo-training doen, waarvan 2 à 3 echt wedstrijdtraining, dus randori-training, dat wil zeggen gewoon, sparringpartners en gewoon wedstrijdjes doen. Tweetal technische trainingen zit daarin. En dan afhankelijk van de gewichtscategorie zitten aan 3 krachttrainingen of 2. Met je, de lichtgewichten hebben iets minder kracht nodig dan de zwaargewichten. En dan conditionele training. Dus ook voor waarschijnlijk 2 keer lopen per week. Of, en soms nog blessurepreventie. Dus als je echt naar topatleet gaat, zitten die weken wel vol.
Ja, dat zijn multifunctionele atleten.
Dat is het leuke aan de sport. Het is niet omdat je klein bent, dat je geen goede judoka kunt worden. Bij basketbal is dat wel zo, bijvoorbeeld. Het is niet omdat je niet lenig bent, dat je geen goede judoka kunt worden. Dus iedereen heeft wel zijn sterke punt.
Dus,
jij zou ook nog een goede judoka kunnen worden.
Goh, ja. Ik ben al 44 om er nu nog mee te beginnen. Ik ben nooit echt lenig geweest. Ik ga het even bij triathlon houden, denk ik. Dus je hebt de Judo Academy. Mm-hmm. Welke niveaus begeleid jij daar?
Ik zit vooral U15, U18, omdat ze vanaf dan echt doorstromen naar de federatie. En de federatie vraagt ook een aantal verplichte aanwezigheden op de trainingen. Dus ik heb Jorre Verstraeten zat bij mij in de club. Mina Libère heeft bij mij een deel voorbereiding gedaan. En nu zijn die eigenlijk doorgestroomd naar de federatie. Dus mijn leeftijdsgroep is vooral U13 heb ik er ook een aantal, U15 en U18. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste leeftijdsgroepen.
Dus dat is niet meer de beginnelings.
Nee,
en dat is ook niet de topatleten. Ja. Maar jij begeleidt eigenlijk de stap richting.
Ertussen, ja.
En als dan een Jorre Verstraeten op de Olympische Spelen staat.
Ja,
dan,
uiteindelijk wel.
Dan heb jij daar ook
Ik heb daar een klein aandeel aan.
Dat zal wel groter zijn dan dat je zelf beweert wellicht. Maar dan jouw judo-carrière. Wanneer ben jij met judo begonnen?
Ik ben begonnen toen ik 8 was. Ik heb van thuis uit was het gewoon verplicht. Je moet een sport doen, maakt echt niet uit welke sport. En ik ben begonnen met ballet. Ik heb op mijn 6 jaar 1 jaar ballet gedaan. Dan ben ik veranderd naar turnen. En ik had een zus die ietsje ouder was, die niet zo heel sportief was. En waar we echt mijn ouders elke club in de buurt is gaan afzoeken. En zij was dan begonnen met judo, heel toevallig. En dan was het direct hetzelfde. Van ja, ik wil hetzelfde doen als mijn zus.
Het was vooral, ik wil hetzelfde doen als mijn zus. Het was niet van, ik vind de judo geweldig.
Misschien ook, ik wil winnen van mijn zus, of ik wil niet dat mijn zus sterker wordt dan mij. Ja. Maar ik was eigenlijk heel hard... Ik weet dat ik van de turnclub met mijn fietsje naar de judoclub reed om mijn zus gewoon te zien. Dus het eerste jaar heb ik gewoon gekeken op dat bankje. En dan was ik terug van, oh, ik wil dat ook doen. Ja. Maar ik mocht niet vragen aan mijn ouders, mag ik veranderen van turnen naar judo? Want het was, uw jaar is betaald, je doet jaar uit. Voilà. En dan, het jaar nadien, ben ik heel snel overgeschakeld. En dan ben ik niet meer veranderd.
Als je had gaan kijken naar je zus, dan zit de microbe voor de judo er wel al een beetje.
Ik was echt, ik weet dat ik heel hard en heel veel vragen stelde aan mijn zus. Van ja, en doet dat niet pijn? En is dat niet moeilijk? En ja, direct heel als kind van kind af aan eigenlijk.
En wanneer wordt dan voor jou duidelijk van, ik kan hier wel iets mee bereiken. Ik kan hier mijn beroep wel van maken.
Goh, dat komt eigenlijk heel laat. Want die wedstrijdjes, bij de kleintjes. Ik won wel heel veel, bijna altijd. Van ja, dat was heel gemakkelijk. Maar om dan echt naar die grote door te stomen, is niet zo evident. En ik heb heel lang wel goed geweest, maar nooit echt zo die ambitie gehad van ik wil naar de Olympische Spelen of wil Europees kampioenschap. Nee, ik ben heel hard gegroeid. En ik heb altijd met plezier op de mat gestaan. En ik denk uiteindelijk, als je met plezier op de mat staat en je werkt hard, dan kom er wel. En als je zo zegt van ik wil ooit naar de Olympische Spelen, dan wordt die druk voor jezelf zo groot. En dan wilde misschien iets te veel en raakt er niet. Dus het is wel leuk dat ik nooit echt ben ontgoocheld van ik zie wel wat er op mij afkomt. Alles wat dat er komt, is goed en hoe hoger, hoe beter. Maar het is nooit echt mijn ambitie geweest van ik wil naar de Olympische Spelen.
Maar op een bepaald moment dan, Sydney 2000, daar stond je er heel dichtbij. Dan is het toch wel heel concreet.
Ja, vanaf dan was het echt... Het was ook het moment, Sydney 2000, is ook het moment dat ik was afgestudeerd. Ik heb lichamelijke opvoeding gedaan. En dan was ze van, ik was bijna geselecteerd voor de Spelen, omdat Anne Simons hoger stond op de ranking, is zij kunnen gaan. En dan was het, moet ik nu gaan werken? Moet ik nog iets verder studeren? Maar dan heb ik uiteindelijk met mijn ouders een overeenkomst gesloten. Ik zeg van, zet nog 4 jaar alles op alles. Wij willen dat je het geld dat wij verliezen, het kindergeld natuurlijk. Als je geen student meer wil, je dat je aan ons betaalt. Maar kost en inwoning is gratis en trekt je plan. En dan ben ik eigenlijk 4 jaar hard blijven en kunnen trainen. En dan ben ik wel naar Athene geraakt. En vanaf dan kwam er dan een contract en dat was natuurlijk veel gemakkelijker. Maar die 4 jaar zijn wel belangrijk geweest, met dank aan mijn ouders. Want als ik op dat moment moet gaan werken, dan komt er nooit een Olympische Spelen.
Maar dus eigenlijk pas nadat je afgestudeerd was en net naast de boot gevallen was voor Sydney, is de knop omgedraaid van, nu wil ik er echt voor gaan.
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk, als ik toen net niet was gegaan, en dan Anne Simons haalt dan ook die Olympische medaille in Sydney. Dus dat was van, we waren zo aan elkaar gewaagd, dan kon ik dat ook.
Want jullie hadden ja, bijna een 1-op-1 wedstrijd voor wie dat er mocht gaan.
Ja, het is 2 jaar selectie en de allerlaatste wedstrijd, het was in Rotterdam, het was in Nederland. Dus heel veel Belgische supporters en wij doen de finale tegen elkaar en de winnaar daarvan staat het hoogst op de ranking en ja, zou gaan naar de Spelen. Dus...
En dan het ja. dubbeltje valt ja. naar haar kant en zij ja. houdt dan en dan steekt dat natuurlijk wel. Maar dan zegt ze, kijk, nu ga ik hier 4 jaar
Ja, dat was eigenlijk trainen. Zo van, ja. ja.
En, maar ik heb gezien, in jouw beginjaren had je uitslagen in de categorie min 48 en dan later in de categorie min 52. Was dat een bewuste keuze om te shiften van categorie?
Ja, de selectie die ik had voor Sydney was nog min 48, maar ja, op een duur kun je dat niet meer houden. Met mijn grootte was ik dan wel een van de grotere in die min 48. Als je veel traint, word je sterker, krijg je meer spiermassa. En dan constant in min 48 houden, was op een duur ook niet meer gezond. En dan heb ik inderdaad, ik denk 1 of 2 jaar later, ik denk 1 jaar later al zelf beslist om naar die min 52 te gaan, omdat het gewoon niet houdbaar was.
Want dat is echt wel de natuur. Ja, ik krijg hier meer spieren en dat ja. wordt moeilijker. Het is niet van, ik val er hier tussen en...
Nee, helemaal niet. Nee. Want min 52 was ook een heel zware categorie. Zeker in België hebben we ook wel wat toppers gehad in die min 52. Dus ik denk niet dat dat gemakkelijk was. Misschien zelfs moeilijker, maar ja.
Het voelde natuurlijker aan. Ja, ja. En ja, die gewichtscategorieën, dat heeft mij altijd wel... geïntrigeerd, hoe dat je, ja, hoe zit dat in elkaar voor judo naar, ja, je kiest voor een gewichtscategorie. Wanneer valt die meting dan ten opzichte van je wedstrijd?
Heel vroeger, en dan spreek ik van 2008, 2010 waarschijnlijk ook, was het echt 's morgens vroeg om 7 uur weging en dan om 10 uur beginnen de wedstrijden.
Dus dat is maar 3 uur tussen.
Ja, dus je hebt maar 3 uur tussen. Maar nu, naar gezondheid toe, is dat ook wel wat beter. Is het de avond ervoor weging? De wedstrijd begint dan de dag nadien, maar er is wel een controleweging en je mag maar 5% boven je gewichtscategorie zitten. Dus bij mijn geval was dat min 52, dus ik moest de avond ervoor, stel ik heb zaterdag wedstrijd, vrijdagavond min 52 zitten en dan de dag nadien 5%, dat zal ongeveer...
2,5 kilo.
Ja, 2,5 kilo, dan mogen er 54,5 ja. wegen. Ja,
dat is maar dus het natuurlijk trainingsgewicht, als je 2 maanden voor de wedstrijd zit... Hoe ver scheelt dat dan van die 52?
Goh, dat is toch wel een paar kilo. Trainingsgewicht idealiter bij mij was 56.
56? Ja. Dan moet je bijna 10% afvallen.
Ja. En ik kraakte meestal tot 54,5 door echt heel gezond te eten en heel, heel hard op te letten. En dan de laatste 2,5 kilo is sowieso vocht.
Dus die 2,5 kilo, dat is dan de laatste 24 uur of de laatste week.
Ja.
En hoe krijg je die dan kwijt?
Iedereen heeft zijn manier. Hè. Bij mij was dat heel veel gaan lopen met heel veel kleren aan, een zweetpak aan en ja, liefst in de warmte. Nu, er zijn er die zeggen van ik pak liever een warm bad, ik pak liever een sauna, maar ja, dat is eigenlijk een beetje ieder doet zijn eigen ding. Het is alleen niet zo evident. Ik kan me nog herinneren dat we in de winter in Korea waren. Het is min 15 graden buiten en je moet dan je gewicht maken. Dus dan begin je te lopen in het hotel, in die gang, op en af. En dan komen er heel veel collega's tegen die net hetzelfde aan het doen zijn. Dus dat zijn zo de zwaarste momenten eigenlijk in de judo carrière, denk ik.
Ja, want eigenlijk kies je daar een categorie die dan zo licht mogelijk is voor jou, maar dan zit je daar misschien natuurlijk ver vanaf.
Ik heb 1 jaar echt gezegd van, ik kan het niet meer houden, ik ga 57, dan ben ik gestegen. Maar dan voelde van, ja, ik ben hier niet sterk genoeg. En dan is het eigenlijk hetzelfde, we moeten opnieuw krachttraining bijden om sterker te worden, zitten weer te hoog in gewicht en moeten weer aftrainen. Dus je verlegt een klein beetje het probleem en dan denk ik, met mijn grootte en met mijn gestalte, is het dan beter dan dat ik die 52 terug heb gedaan. Dus ik heb 1 jaartje de overstap gemaakt, maar dan uiteindelijk besef van, ja, ik ga hier nog wel af en toe een medaille halen op een internationaal toernooi, maar ik ga nooit de grote medailles niet meer halen. Mm. En dan ben ik wel terug naar de 52 gaan.
En dan elke keer bij een wedstrijd die iets aantal kilo's.
Ja. Nu, dat is niet erg als je dat 1 keer op een maand moet doen, maar als je zo 3 weken achter elkaar een wedstrijd hebt, dat is wel heel lichamelijk heel zwaar, want je hebt de dag daarvoor je gewicht maken, de wedstrijd zelf bijdrinken en dan 3 dagen daarna moeten opnieuw dat doen. Dus je blijft altijd zo in die... Ja,
die jojo.
Ja, in die jojo. Ja.
Zijn die technieken al veranderd? Weet men daar meer hoe dat goed gaat, hoe dat slecht gaat, hoe moet je herstellen?
Ja, herstel is zeker een... Dat heb ik op het einde van mijn carrière wel heel hard gevoeld. Ik krijg de ORS-drankjes of meer recuperatiedranken. Daar zit er wel een... dat voelde wel heel snel, dat je veel sneller recupereert daarna. Wat dat er ook is van, ja, vroeger was van, je staat op de weegschaal, je zet 2 kilo verloren en je drinkt 2 liter water bij. Ja, dat is niet meer het geval. Hoeveel elektrolyten zijn er kwijt en zo. Dus daar zijn wel wat vorderingen in gemaakt, zeker.
Dus de huidige atleten hebben het misschien iets gemakkelijker om naar een gewicht te komen.
Ze moeten ook hun gewicht maken, hè? Dus dat blijft even zwaar voor iedereen. Maar ja, de recuperatie nadien is wel een heel belangrijke. Je moet het zo kort mogelijk doen voor de weging. Je moet niet 3 dagen op voorhand uitgedorst zijn, want dat heeft geen zin. En je moet zo snel mogelijk weer aangevuld geraken. Dus dat is je moet heel kort op een bal kunnen spelen.
En voelt je tijdens de wedstrijd dan even sterk als in die trainingsperiode, na het duiken van gewicht?
Dat hangt er vanaf hoe goed dat je recupereert. Soms wel. Nu, met een dag ervoor weging heb je wel een nacht om te recupereren. Als je 1 nacht... dorst hebt geleden, bijna niet geslapen hebt en dan heb je 3 uur daarna, na je weging, direct de mat op, dat voelde wel heel hard. Maar als je een nacht hebt om te recupereren, dan gaat dat wel.
En dan is het wie kan er best tegen of wie moet diep zakken.
Ja.
Dus dat is zeker een factor die in het judo, maar in andere...
Ja. Je hebt soms mensen die zeggen van, ja, die zijn eigenlijk intrinsiek beter dan ik, maar op die moment hebben die slecht afgetraind. Mm. En die soms begint iets te eten, verdraagt je maag dat niet meer. En ja, dan is heel die wedstrijd dat je eigenlijk om zeep. Gewoon door het slecht aftrainen of het niet goed recupereren. Mm. En ja, soms speelt dat in je voordeel en soms in je nadeel.
Dus ik zit dan recreatief meer in het duursport. Daar is uw voeding heel belangrijk.
Ja, ja.
Maar in judo is dat dan, ondanks het feit dat dat relatief kort is, ook kei belangrijk om dat op de juiste manier te gaan doen. Allee. Ik moet bijna zot zijn om... Ik zei altijd, ik zit in een sport waar dat het nadeel is met gewicht, maar... Ja, dat maken ze categorieën waar dat je voordeel hebt met je gewicht.
Maar ja, ik denk... In elke sport is er wel een ideaal gewicht. Ik denk, Tia Hellebout heeft mij ook gezegd van... Ja, ik ben voor de Spelen van Peking nog 2 kilo afgevallen om hoger te kunnen springen. En die worden misschien wel niet gewogen voor de wedstrijd. Die mogen altijd meedoen. Wij mogen niet meedoen als we te veel wegen. Maar ik denk iedereen, de kajakkers moeten ook qua gewicht goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus elke sport heeft wel zijn ideale gewicht. Alleen hebben we echt die categorieën. Dus ja, wordt er harder mee geconfronteerd.
Ja, ik heb nog hier arbeid in een triathlon gedaan. Ik kan u verzekeren dat ik niet in de goede gewichtscategorie zit. Maar 2004 mocht je dan naar Athene. Mm-hmm. Dus dat was echt wel al 4 jaar op voorhand. It's where it's going to happen. Mm-hmm. Het doel was dus direct om een medaille te halen daar.
Eigenlijk niet. Ik was al super blij. Ik ben geselecteerd. En ik had in 2004, in mei, mijn eerste medaille op een Europees kampioenschap. Dan heb ik pas ook mijn contract gekregen bij Sport Vlaanderen. Dus,
dus je hebt eigenlijk 4 jaar zonder contract getraind. Op eigen kosten. Ja, kosten van ouders.
De verplaatsingen en de hotels en zo, dat is de federatie dat betaalde. Maar ja, het thuisleven... Hotel Mama was mijn thuisbasis. Maar eigenlijk ben ik mij naar de Spelen Athene heel hard zonder druk gegaan. Mijn doel was bereikt van, ja, ik sta op de Spelen. En op dat moment deed Gelle van de Kavei ook nog haar laatste Spelen mee. Dus zij had eigenlijk al een druk op te vangen, want daar werd wel wat van verwacht. En ik kom dan eerst op een 20 al aan bod en ik haal die medaille. Dus dat was echt, ik had het niet verwacht en denk niemand anders had dat verwacht. Ik had dan wel het tweede op het Europees kampioenschap, maar Europees en wereldniveau is toch wel een heel ander niveau. Nu, ik heb ook nog een hele goede dag gehad. Ik heb van mensen gewonnen waar ik ook daarna ben van verloren. Dus alles is gewoon goed meegevallen op dat moment.
Maar het doel was dus niet direct medaille, maar wel geselecteerd zijn. Mm-hmm. Wanneer is die selectie dan zeker? Je hebt 4 jaar getraind, maar wanneer weet je zeker, ik heb dat doel bereikt?
Ik denk dat de selectie duurt 2 jaar, dus 2 jaar voor de Spelen. En je moet op een bepaalde plaats staan op de ranking. En ik was eigenlijk al van januari redelijk zeker van mijn plaats op de ranking, dat ik daar niet meer kon uitvallen. Dus
denk, in augustus of zo waren de Spelen.
Ik denk zeker een half jaar, waar ik eigenlijk redelijk op mijn gemak kon ook redelijk goed toeleven naar die Spelen. Dat zijn momenten geweest waar je moet jagen achter de punten, dat je zoveel wedstrijden moet doen om toch geplaatst te worden. En dan zijn eigenlijk starten moe aan de Spelen.
En... Ja, hoe ver op voorhand ben je dan in Athene? Jullie zaten vroeg in competitie, zeg je?
Ja,
zij daar,
de tweede dag. Athene was niet zo heel ver, dus ik denk dat wij er 5 dagen op voorhand waren. Dus dat viel eigenlijk best mee.
In het Olympisch dorp. Is dat, zoals men het zegt, legendarisch?
Ja. Dus, het is wel heel speciaal, hè, want ja... Als wij judo-toernooi doen, Europese wereldniveau, zitten alleen maar met judoka's. En je zit niet in het hotel, maar alle judoka's zitten samen en daar komen. En je ziet heel veel andere sporten. Alleen dat al is wel tof om om mee te maken. We hebben voor de Spelen ook altijd een Olympisch trainingkamp van de Belgen om elkaar te leren kennen. Want je kent de roeiers en de atletiekers en zo, je kent die niet. En het is eigenlijk ook een beetje die teambuilding dat ze willen creëren om de stage ervoor, maar ook om dan echt als team naar buiten te komen op de Olympische Spelen.
Mm. En dan een paar dagen nog voorhand ben je daar. Ja, dan natuurlijk volle voorbereiding op die wedstrijd. Uw gewicht halen.
Ja.
Dus dan moest je wel de dag ervoor, dat was al de dag ervoor, wegen. De tweede dag wedstrijd. Hoe zit die dag dan in elkaar? 'S morgens vroeg opstaan?
'S morgens vroeg opstaan, de juiste bus pakken met de coaches, met de medische staf dan. En dan is het van, ja, de loting. De loting werd, ik weet nog, in Athene, ik wilde nooit mijn loting weten op voorhand. En ik weet dat ik de gazette had opengeslagen en dat daarom stond Ilse de eerste ronde tegen. Ik zeg, ah, ik weet al tegen wie dat ik moet. Dus ik had al zo'n slecht gevoel van, ja, dat is, normaal weet ik dat nooit en nu weet ik dat wel. Maar dan ook de hoeveelste ronde heb je, wanneer start de opwarming. Niet gemakkelijk in Athene, want ik had ook geen trainingspartner mee. Dus de opwarming moeten gaan zien. Oké, ik denk dat ik met de Roemeense heb opgewarmd. Die stond van onder in de tabel, ik stond van boven. Dat je niet...
Opwarming is enkel, ik doe hier waarom, nee, er zijn wat setups. Nee, maar je moet echt wel ook die bewegingen
hebben. Je moet een partner hebben. En ja, wel, Alexander Jatschkewits was daar mee. Maar ja, dat is 90 kilo, dus je kunt er wel een beetje mee doen. Maar ik heb dan echt een concurrent te gaan halen om mij op te warmen, maar dan wel zien dat we toch wel ver van elkaar stonden. En dan is het, ja, kampen.
Dus dat je elkaar ten vroegste in de finale komt tegenkomen.
Ja,
en die zegt, ja, ik wilde mijn loting niet weten. Kent jij dan al uw tegenstanders in en uit?
Zeker voor de Olympische Spelen, die selectie is redelijk beperkt. Er zijn mij 20, 25. Dus de moment dat je weet dat je geplaatst bent voor de Spelen, is iedereen geanalyseerd en weet je wat dat je... Wat dat een tegenstander zo en wat dat je daar kunt tegen doen.
Ja, analyseer, dat is omdat je tegen die atleten allemaal al gevochten hebt? Of is dat met video's en scouting?
Video's sowieso. Nu kun je alles online vinden van de wedstrijden. Vroeger was het nog niet met een camera en een wedstrijd gaan scouten om iedereen te filmen en dan alles eruit te halen. En we hebben ook daarvoor als voorbereiding heel veel trainingsstages. En trainingsstages in judo is misschien heel raar, maar je traint eigenlijk met je rechtstreekse concurrenten. Dus je doet een wedstrijdje of een gevechtje op de mat, 5 minuten lang. En dan is het zo van, ja, ik wil u uittesten, maar ja, jij wil mij ook uittesten. Dus een beetje schaken. En zeker die laatste momenten voor de Spelen wil iedereen zo niet te veel laten zien. Maar ja, je wilt wel een goed gevoel hebben, dus het is altijd moeilijk.
Dus het is een beetje strategisch tussen, ik wil hier tonen dat ik wel goed zijn, maar ik wil ook niet alle kaarten op tafel.
Ja, je gaat mensen die zeggen van, nou, ik laat mij gewoon smijten. Ja. Zo 5 keer of 6 keer tijdens die randori of tijdens dat wedstrijdje. En dan denkt een andere van mentaal, oh, ik sta goed. En dan, als het echt op wedstrijd eraan komt, dat je dan wel sterker bent. Maar, ja.
En dan 's morgens heb je dan al gehad een goede dag. Voelt je dat 's morgens al dat je ver kunt komen?
Eigenlijk voelde dat na je eerste wedstrijd. Dat bij iedereen zegt, oh, mijn eerste wedstrijd is altijd slecht. Moet zo, dat is altijd wat twijfel van, gaat het goed zijn, gaat het niet goed zijn? Ja, en vanaf dat je die eerste wedstrijd door bent, dan zeg je van, ah ja, ik voel mij goed. Maar het eerste, dat is toch wel bij iedereen heel spannend. En ik had dan een eerste gemakkelijke ronde, dus, en ook een heel vroege ronde. Dus ik was al redelijk snel, ja, die eerste wel gemakkelijk gewonnen. En dan heb je wel het gevoel van, ah ja, oké, ik voel mij goed. En ik zie wel waar ik ga geraken, want ik wist ook, daar zit, ja, de wereldkampioen stond erin. De vice-wereldkampioen stond daar in mijn blok. Dus ja, dat is dan altijd wel gokken en zien hoe ver je kunt geraken.
Maar in judo heb je dan 2 bronzen medailles. Dus waar is het... Je hebt een keer een verlieskamp gehad. Was dat al vroeger in het toernooi? En dan ga je via de herkansing.
Ja, ik denk, ja, zo is het. Ik ben denk ik mijn derde wedstrijd verloren ben tegen de Cubaanse. Die was wereldkampioen op dat moment. En dan gaat hij inderdaad terug in de herkansingen. En dan komt er eigenlijk van de bovenste helft een derde plaats. En van de onderste helft ook een derde plaats.
Dus iedereen die verliest mag naar de herkansing? Nee. Of daar zit ook nog een kant
in? Enkel degene dat verliest... Ja, zo was het vroeger. Hè. Enkel degene dat verliest tegen de halve finalist heeft herkansingen.
Ja, dus de 4 halve finalisten. Ja. Al diegenen die zij uitgeschakeld in de herkansing. En daar komt dan ook ene winnaar van dat subtoernooi eigenlijk, die dan een bronzen medaille
heeft. Je zou nog kunnen zeggen, en dan laten die 2 bronzen medailles terug tegen elkaar. Dat zouden kunnen doen, maar dat wordt niet gedaan. Er zijn 2 derde plaatsen, er zijn geen 4e plaatsen. Dus als je verliest voor brons, zijn de 5e.
5e,
ja,
7e.
Ja, er zijn niet 4e of 6e dat bestaan in die plaats.
Ja. En dan heb je die medaille vroeg in de Spelen, België, veel aandacht. Hoe ziet die avond eruit?
Ik weet dat ik die avond zo ziek was al
ziek. Ziek?
Maar,
of,
ik was echt ziek. Maar echt gewoon van de stress. Het was een hele lange dag. Het feit dat ik een voorronde had en dat ik de derde ronde verlies, kwam ik een heel lange weg terug in de herkansingen. Mm. Toen, ik had eigenlijk een extra ronde dat ik moest doen.
Hoeveel kampen heb je
ik
dan?
Ik denk dat ik 5 of 6 kampen heb gedaan.
5, 6 keer?
Ja, terug die op. Ja, terug
4 minuten? 3 minuten?
Ja, 4 minuten of golden score. Ja, ja. Golden score gewonnen voor de derde plaats. Nee, ik ben kom van de mat. Ik ben brons en ik dacht van, ik was eigenlijk niet zo van, ja, ik heb brons, van, het is gedaan. Ik was echt zo, het was een heel lange dag, heel stressvol. En dan voelde ook van, ja, voor de derde plaats komt dan, die tamtam gaat dan door naar het Olympisch dorp. Ja, daar vecht een Belg voor de derde plaats. Dus het komt er een heel massa kijken om te zien of je een medaille haalt. Dus je hebt dan nog extra druk van de Belgen dat op dat podium zitten. En ik was eigenlijk heel opgelucht van, het is gedaan. En dan begint al die ceremonie en al die interviews en zo. En ik had echt zo van, ik wil gewoon gaan slapen. Eerst is de dopingcontrole, dat dan heel lang duurde. En dan is het persconferentie. En dan worden eigenlijk geleefd. Hmm. Iedereen pakt u mee. Interview voor de live journaal. Ja, daar moet er nog zijn, daar moet er nog zijn. En toen dat allemaal afgewerkt was, ik denk dat dan, het was echt 10, 11 uur, dan zei hij van, gisteren zijn we met Axel Merckx naar de stad geweest om te gaan feesten. Wat wilde jij doen? Ik zeg, ik wil gewoon gaan slapen. Dus ik ben gewoon naar het Olympisch dorp gegaan. Daar worden dan ook nog een keer ontvangen door de atleten, want die hebben we nog niet gezien. Daar hebben we een glas champagne gedronken, waar ik echt, dat mij niet goed bekomen was. En dan ben ik gaan slapen. Ik was echt stiek kapot.
Dus het is niet dat je dan nog die avond geen Dirk van Ticheltje gedaan.
Nee, eigenlijk ook omdat je zo zwaar moet aftrainen. Dus tenminste dat je dan eet of drinkt en al die stress dan dat zo hard op je maag speelt, is niet evident om dan daarna nog te gaan feesten. Dus,
Die dag, je zegt ja, dan weet je dat, 5. Dat is 5 keer echt mentaal, lichamelijk pieken.
Ja. En het is ook niet van die wedstrijden komen niet. Ja, dat is niet op een uur gedaan. Hè. Dat is een uur wachten, dan terug opwarmen. Dus het is heel een dag aan een stuk dat je moet opladen en echt die focus moet houden.
En wat gebeurt er tussen die wedstrijden? Dus echt mentale oefeningen om.
Ja, meestal is dat gewoon ogen toe en mij afzonderen. Ik was nooit iemand die ging babbelen met. Mijn ouders zaten in de tribune, ik heb die pas s'avonds gezien. Gewoon, ik wou alleen niemand zien en gewoon proberen te focussen. Ik weet dat nu heel veel mensen mijn koptelefoon werken, heb ik nooit gedaan. Ook geen gsm, gewoon rust en in mijn hoek zitten en wachten tot de volgende kamp was.
Dus ben je ook duursport.
Ja.
Tussen elke kamp echt alles afsluiten. Ja. En dan terug naar die opwarming.
Je blijft die stress houden, dus een hele dag stress is echt wel, je wordt er echt zo moe van. Ja, te stressen. Hè.
En direct een medaille, dat is voor België is dat natuurlijk vroeg in de Spelen. Dat geeft een beetje een boost aan de aandacht. De dag zelf heb je niet veel van kunnen genieten, maar de dagen daarna in Athene, kun je dan uitgerust?
Ja, dan was het wel. Dan pas besefte van, ik heb een medaille en dat brengt wel heel wat teweeg. Axel Merckx had zaterdag medaille, ik denk die ik zondag. Dus het was twee bronzen medailles, heel kort op elkaar. En dan voelde ook dat er, dat was. Ik ben altijd heel introvert geweest en nooit iemand die mijn mond open deed. En dan komt er een camera voor je hoofd, dan komt er een micro, ze hebben je nodig, je moet een verhaal doen. En eigenlijk heeft dat mij als mens heel erg veranderd van, ik ben nu wel een voorbeeld, ze kennen mij en ik beteken wel iets voor niet alleen voor de judowereld, maar ook gewoon voor België, voor de sportwereld.
Maar dus inderdaad, later in uw leven, het heeft u persoonlijk wat veranderd. Je bent rapper groot geworden, gaan we zeggen. Dus op persoonlijkheid heeft u veel bijgebracht. Maar nu zijn we pak 20 jaar later. Heeft dat in uw professionele leven nog een grote impact?
Ja, dubbel. Hè. Ik was afgestudeerd net voor de Spelen van Sydney. Was ik aan afgestudeerd, lichamelijke opvoeding. En ik heb altijd gedacht van, waarom heb ik die. Ik heb dat gekozen omdat ik graag sport deed, maar ik ben niet mondig genoeg om les te geven. Of ik sta niet graag voor een spreekbeurt doen voor een groep. Ik haatte dat. Maar het feit dat je dan die medaille hebt en dan wel verplicht wordt om te spreken en omdat je dan wel iets betekent. Nu, als ik ben judo-lerares, zal ik maar zeggen. Ik ben bij mijn coach, ik probeer eens bij te leren. Dat ze wel naar je opkijken. Van, je hebt die Olympische medaille, je weet hoe dat je voor een groep moet spreken. Dus al die dingen komt wel van pas.
Dus niet alleen de skills die je geleerd hebt, maar toch die medaille. Ik zit hier ook vandaag. Toch die medaille, dat blijft voor de mensen, dat is een uitgangsbord die deuren opent.
Een wereldmedaille of een Europese medaille is minder waard of is minder bekend dan een Olympische medaille. Een Olympische medaille is toch wel een trapje hoger.
Dus judo is echt wel de sport, of een van de sporten, en dan zeg kijk, die Olympische Spelen, dat is het uitgangsbord. En er zijn ook een aantal gouden medailles geweest in het judo. Voelt je dat dan, is dat dan nog een verschil qua uitgangsbord? Of is brons ook al, brons en hout?
Ik denk voor België is een medaille op de Spelen sowieso, ja, goud is altijd wel hoger, maar een medaille op de Spelen blijft altijd wel, een, ja. Ja, dat je respect hebt. Dat is heel anders in Japan. Als je in Japan in judo maar brons hebt, ja, is het maar brons. Ja. Ja, daar wordt verwacht van goud. En in België, in de judo-wereld, is een medaille op de Spelen wel sowieso eender welke kleur dat is.
En inderdaad, je zegt, ja, Europees kampioenschap, wereldkampioenschap, medaille, oké, dat in het wereldje is dat wel belangrijk, ja. Olympische Spelen. Dat geeft u wel een uitgangsbord 20 jaar later nog. 4 jaar later zijn het terugspelen. Mm-hmm. Hoe beleef je die 4 jaar in aanloop naar dat volgende piekmoment?
Het is heel anders, omdat je hebt dat meegemaakt. Je weet wat dat betekent. Je weet wat dat teweeg brengt, de medaille. En het is zo direct van... Ik wil naar de Spelen, ik wil mijn selectie halen. En 2, ik ga voor een medaille. Wat dan logisch is, omdat je het al bewezen hebt.
Ja, dus nu heb je 4 jaar lang, ik moet binnen 4 jaar een medaille hebben.
Ja, inderdaad. Die druk is anders. En je legt die druk jezelf ook op. Hè, maar het is anders. Dat is de periode dat ik ook wel een aantal blessures heb gehad. En operaties. En gevoeld dat dan niet meer zo goed draait. En dan toch blijft dat van, ik wil opnieuw die medaille.
En dat is... 4 jaar voorhand, weet je, die een dag moet het gebeuren. Mm-hmm. Je zegt, judo, kamp van 4 minuten, maar op 1 seconde, onoplettend, kan het gedaan zijn. Dus je weet, 4 jaar lang, ik mag die een dag eigenlijk geen seconde zwak moment hebben.
Ja, je leeft eigenlijk van, ik wil er gewoon staan op de best mogelijke manier. En je moet je goed voelen en je moet mentaal, je weet wat er gaat gebeuren. Ja, en dan is het judo en dan kan alles. En je kunt ook winnen van de beste en je kunt verliezen van de slechtste. Dat is
dus je probeert het doemscenario van... Je gaat daar mentaal op een bepaalde manier naar kijken om gewoon fysisch en mentaal top te zijn. Het is niet van, maar die ene dag gaat het allemaal gebeuren.
Dat speelt wel in je achterhoofd waarschijnlijk, maar zo mogen niet... Dan blokkeerde volgens mij.
En qua voorbereiding of qua seizoen, loopt dat Olympisch jaar dan anders dan die andere 3 jaar?
Je hebt 2 jaar die heel rustig zijn. Rustig, er zijn toernooien, maar die druk is er niet. Want of dat je nu presteert of niet presteert, dat maakt niet zoveel uit. Dat is alleen dan belangrijk voor het Sport Vlaanderen, uw contract. En dan de 2 jaar daarna, dus de 2 laatste jaren voor de Spelen, begint effectief de ranking te tellen. En dan moet je zien dat je zo hoog mogelijk op die ranking staat omdat er maar zoveel mogen gaan. Dus die eerste 2 jaar is redelijk relax. En dan is het wel 2 jaar... Ja, en iedereen heeft wel een keer dat hem geblesseerd is en er een half jaar niet staat. Mm-hmm. En dan moet zien dat je die op de goede momenten de medailles en de punten pakt.
Ja, en inderdaad, blessures. Is dat een rode draad door de carrière van elke judoka?
Ja, ik heb al... Ik denk dat er nog een aantal mensen zijn die echt wel, zoals een Matthias Kassen, qua echt zware, zware blessures, is die eigenlijk al serieus gespaard. Dat Dirk van Tichelt ook, heeft niet echt zware operaties gehad. En je hebt mensen die elk jaar of 2 jaar, om de 2 jaar wel een operatie hebben. En ik denk dat je lichamelijk, ofwel is je lichaam gebouwd voor judo, ofwel zijn er minder sterk voor. En je kunt dan nog zoveel preventie doen als er moet iemand van de verkeerd vallen. En het is wel heel snel gebeurd.
Want inderdaad, fiets, maar ik loop dan ook wel wat. Mm-hmm. En als je een keer gevallen bent met je fiets, altijd een osteopaat gaan om je weer recht te zetten. Ja. Maar een judoka.
Die valt altijd,
Die valt 50 keer, 100 keer op een training.
Ja, we weten wel hoe dat we moeten vallen. We hebben ook natuurlijk een mat. Het is niet het vallen zelf dat het moeilijk maakt. Het is het slecht vallen of het niet op je rug willen vallen eigenlijk. Mm-hmm. Van als je op je rug valt, zijn ze verloren. Dus altijd, je probeert dan altijd te draaien en dan valt de meestal op je schouder. En schouderblessure is wel de klassieke in judo.
Mm-hmm. En bijvoorbeeld een Yves Lampaert. Mm-hmm. Dat is dan een heel andere sport. Die zegt, ik heb vroeger judo gedaan en die valt met zijn fiets. En die gaat minder snel een blessure hebben, omdat die judo gedaan heeft. Hoe kunt jij een valtechniek aanleren?
Soms heb je zo van, blessurepreventie, leren vallen, maar ik geloof daar niet in. Als je 5 lessen hebt gedaan met hoe dat je moet vallen, dat zit er niet in. Dus je moet dat gewoon 1 jaar, 2 jaar doen, gewoon vallen. En je mag daar niet bij nadenken. Soms val ik ook van een trap en denk van, ik heb mij onbewust op de goede manier gevallen. Maar Je kunt dat niet leren op... Je kunt leren hoe dat je moet vallen, maar als je valt, je reflexen zijn zo van, ik hou dat tegen. En eigenlijk mogen je niet tegenhouden. Je moet eigenlijk meegaan in de val om het niet zo zwaar te maken.
Ja, ik redeneer ook. Kunt jij mij dat zeggen?
Ja, en, je kunt dat
en
zeggen.
En ik kan dan in de namiddag komen oefenen in de Euro Academy, maar als ik val met mijn fiets...
Nee, dan heb je die reflexen niet. Dus je moet echt jaren gevallen hebben, eigenlijk, bij wijze van spreken. Mm. En dan wordt dat een natuurlijke beweging.
Dus een keer in de namiddag valtechnieken...
Dat is wel leuk en daar zitten een aantal principes in, dat je snapt van, ah ja, ik moet niet tegen de beweging, ik moet de beweging mee, van ik moet mee een rol maken, maar om dat dan toe te passen, als je in een reflex, ja, dat kan niet gebeuren.
Maar we waren hier aan het afwijken, maar we waren nog aan het werken naar Peking 2008, hè. Mm-hmm. Hij zegt, ja, redelijk wat blessures, wat waren zo de zwaarste dingen die je voor hebt?
Ik heb voor de Olympische Spelen van Peking, ben ik eigenlijk... Ik denk, 5 maanden daarvoor heb ik een heel zware schouderblessure gehad. En toen is er beslist van, ja, ofwel gaan we nu opereren en dan gaan we de spelen halen, maar gaan we geen voorbereiding hebben. Ofwel gaan we heel hard versterken, zo goed mogelijk versterken, en dan met een gekwetste schouder de spelen doen en dan daarna opereren. Dus ik heb dan gekozen voor versterken en dan nadien opereren. Maar de moment van de dag van de spelen heb ik ook gezegd van, kijk, die blessure die is er nog, een gescheurde pees, die blijft. Ik wil geen pijn voelen tijdens een kamp, want als je geen pijn voelt tijdens een kamp, dan blokkeerde. Dus daar is mijn inspuiting gewerkt ook. In de voormiddag geen probleem, namiddag is mijn inspuiting eigenlijk, ja, in plaats van verdoofd, had ik gewoon een slapende arm. Dus ik heb die kamp voor de bronzen medaille, die 2 herkansingen, waar ik er dan heel snel eentje van verlies, wist ik op voorhand van, ja, ik kreeg mijn arm niet meer omhoog, dus dit is al verloren op voorhand. Maar dat is een heel frustrerend... Iets van, je hebt het niet in de hand. Ja. Dus aan de ene kant, die inspuiting heb ik zelf gevraagd. Van, kijk, ik wil een inspuiting, ik wil niks voelen. Maar aan de andere kant, als je verlamd bent, weet je ook al dat het niet gaat lukken.
Dus je weet eigenlijk 4 jaar op voorhand die een dag moet gebeuren. En 5 maanden op voorhand.
Ja, van...
Krijg je dan, ja, het gaat nooit niet optimaal zijn.
Ja, en ik weet dat ik ook van, ik ben van Peking teruggekomen, ben geland. En ik had de afspraak van de operatie, ik ben een dag zelf geopereerd. Dus ik ben geland, morgens vroeg om 8 uur en dan denk 10 uur of 12 uur lag ik op de operatietafel.
En hoe zwaar is de ontgoocheling dan? Hoe gaat je daar mentaal mee om?
Goh, dat was wel zwaar, omdat ik was vooral gefrustreerd van... Ik heb niet kunnen tonen wat dat kan, omdat het lichamelijk niet kon. Uh-huh. En ik heb toen echt gezegd van, ik stop... Ja, ik was toen... Hoe oud was ik toen? 31. En ik heb toen direct gezegd van, en ik wil nog een spelen doen waar ik mij wel... bewijs, of waar ik wel goed sta, want dat was echt zo'n frustratie van...
Revenge.
Ja, ja, dat was direct, echt direct na de spelen heb ik gezegd van, hier stop het niet, hier ga ik gewoon verder.
Ja, want judo dan om de 4 jaar spelen en dat is het grootste goed. En vele blessures moet eigenlijk een beetje soms het geluk hebben dat dan, dat valt op een juist moment.
Maar dat moment worden geopereerd, ik was dan zo van, ja, ik wil terug. Er was direct in mijn hoofd, oké, wissen en die 4 jaar verder en dan... Ik denk 3 of 4 weken na mijn operatie kom ik op de federatie van, ja Ilse, je hebt al je leeftijd, je hebt veel blessures, we gaan je minder hard steunen. Je krijgt nog wel het geld en het budget, maar het gaat veel verminderen. Dus dat was echt zo'n frustratie van, ja, je gelooft niet meer in mij. Mm. Dus heb ik me eigenlijk dubbel zo hard willen bewijzen. Ik ben toen ook redelijk een beetje gebroken met de federatie, heb ik mijn eigen traject gevolgd. Wat dat wel goed is geweest, want ik was toen op dat moment 31, 32, je hebt ook niet meer die trainingsvolumes nodig. Dus dat is het moment dat ik eigenlijk met mijn man en mijn coach ben beginnen samenwerken om zelf een traject uit te stippelen naar Londen. Wel een risico, want ja, als je daar niks presteert of je haalt Londen niet, ja, dan zijn die helemaal afgeschreven. Maar dat is uiteindelijk wel, het heeft allemaal wel goed uitgepakt. Maar het was zo, ja, van ik wou heel hard en ik kreeg dan van de federatie te horen van, je bent al oud, je hebt al zoveel blessures gehad en dan krijg je dat er nog een keer bij. Dus dat was...
4 jaar hard werken,
4 jaar.
Dan juist ervoor wat gekwetst.
Ja.
Dan kom je terug, de federatie zegt, voilà.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar dan nog een keer toch mentaal opladen richting 12.
Ik ben toen van de federatie ben ik echt naar Sport Vlaanderen gegaan. En die hebben gezegd van, kijk, je bent een Olympisch atleet, je bent Olympisch gemedailleerd. We geloven, we gaan u blijven steunen zolang dat jij het wilt. Als we zien dat je er nog alles voor doet en dat je dat wilt doen, dan gaan we u niet laten vallen.
En Londen, was het dan wel een 100% fysische... Ja. Paraatheid.
Ja, sowieso. En eigenlijk ben ik daar verloren voor brons. En heb ik toch wel gezegd van, kijk, ik was hard ontgoocheld toen dat ik verloren was voor brons. Maar heb ik toch wel gezegd van, kijk, de weg dat we samen hebben gedaan, Olivier en ik, het is toch bewezen dat lukt en dat kan. Als je een vijfde wordt op de Olympische Spelen, is alles wel goed verlopen.
En het gaf natuurlijk niet de uitstraling van een medaille,
nee.
Maar het gaf persoonlijk wel veel voldoening. Ja. Van kijk, ik heb hier 100% kunnen doen.
Op het moment was ik heel hard ontgoocheld natuurlijk. Ja, ja, hè, maar het was ook in de golden score dat je dan verliest. En dan... Maar ja, achteraf gezien moet ik zeggen van kijk, ik heb mijn eigen traject uitgestippeld en ik stond op de Spelen 1 en ik haal eigenlijk wel een resultaat op de Spelen. Dus was ik wel tevreden.
En als je dan ziet Athene 4, Peking 8, Londen 12. Wat was naar jouw beleving het strafste van de drie? Dan vooral de entourage.
Ja, ik zou aan de ene kant zeggen, ja, Athene, omdat ik daar de medaille heb gehaald. Maar anderzijds, denk ik, Londen ben ik ook wel heel tevreden, omdat ik, ja, door zo mijn eigen pad uit te stippelen, is het niet evident om, ja...
Dat gaat sportief het meest voldoening.
Ja, ik denk inderdaad dat het, die vijfde plaats naar Londen, niet de plaats, maar gewoon de weg ernaartoe, dat wel een mooie weg is geweest.
En naar... sterren in het Olympische dorp. Wie kom je daar wel tegen? Wat zijn de strafste verhalen?
Oh, ik heb niet veel straffe verhalen. ze zeggen wel wat in het Olympische dorp gebeurt, blijft in het Olympische dorp.
Wow, het is allemaal verjaard.
Nee, ja. Uiteindelijk is het gewoon elkaar tegenkomen, andere sporten tegenkomen en ook wel zo... Respect voor de andere sporten.
Mm-hmm.
Die kost soms zeggen, oh, wij zijn de judoka's, wij zijn de beste. Maar uiteindelijk zie je al die andere sporten, al is het maar een sport dat je zegt van karabijnschieten of zoiets. Al die atleten die zijn getraind, al die atleten die leven daarvoor en iedereen op zijn eigen manier. En dan denk ik van, ja, dat is wel mooi om te zien. Dus dat, dat je mekaar niet je eigen sport als het beste... Ik denk dat iedereen zijn eigen sport de beste sport vindt, maar... Het is wel leuk om te zien dat dat in de Olympische Spelen niet zo is. Mm-hmm. Dat de Olympische dorp iedereen gelijk is.
Het laat ons zeggen, op de Spelen 10.000 atleten, waarvan dat er ook een aantal echt grote wereldsterren zijn. Ja, loopt dat ook gewoon allemaal door elkaar?
Wij zien elkaar.
Er is geen verschil.
Dus. Ja, er is geen verschil. En het is niet omdat je een kleine sporter of een grote sporter. Je zit in die grote zaal samen te eten. En iedereen is gewoon gelijk.
We hebben net een aantal sporten die het niet moeten hebben van om de 4 jaar die Olympische Spelen... Ja. Die kijken niet neer op de anderen, of de anderen kijken niet neer op die grote
sterren. Het is wel zo, de hele grote sporten, die blijven ook, die doen hun ding en die zijn ook weg. Dus die bij ons, de Olympische Spelen, je bent blij dat je mag blijven en dat je er kunt van genieten van die sfeer.
Hmm.
Terwijl een wielrenner of een tennisser zegt van, ja, ik doe mijn matchje en ik vertrek daarna, want daarna moet ik de Grand Slam doen van, ik weet niet wat. Dus dat is een andere belevenis voor hen, de voetballers en zo. Dat is niet het hoogste, voor u zijn niet het hoogste.
Nee, nee, het geen pintje gedronken met Nadal met Usain Bolt. Dat is er niet van, niet van gekomen. En dan voldoening in Londen.
Mm-hmm.
4 jaar later staan er weer spelen geprogrammeerd, Rio. Beslist je na Londen om nog een keer een cyclus van vier jaar te doen?
Eigenlijk na Londen was het van... Eigenlijk is het goed verlopen, ik doe het nog graag en we zien wel een jaar. En dan na dat jaar was dan zo snel voorbij. Van, en dan kwam de federatie van, Ilse, kijk, we moeten een beslissing pakken. Van, wil je nog 4 jaar door doen, ook qua budgettering en qua selectie en zo. Of zeg je van, stop, zeg je, nee, eigenlijk zeg ik van... Ik wil het nog 1 keer proberen. Maar ik besefte dan ook van, ik was in Londen, was ik 35. 4 jaar daarna is 39. Dat niet gemakkelijk ging zijn. Maar toen heb ik ook gezegd van, kijk, ik heb in Londen bewezen dat ik het kan op mezelf. Ik wil het ook op mezelf doen. Want als ik de trainingsintensiteit moet volgen van iemand die 20 jaar is, dan ben ik constant gekwetst.
En puur op jezelf is dan zonder training van de federatie, maar wel nog altijd met financiële steun van...
Financiële steun van de federatie, maar ook met trainingen van de federatie. Ja, je hebt elkaar nodig, je hebt trainingspartners nodig. Maar bijvoorbeeld als we zeggen van, ik ga liever stages van 10 dagen waar ik 1 training per dag doe, in plaats van een stage van 3 dagen waar je 2 trainingen per dag doet. En in principe komt dat qua volume ongeveer op hetzelfde neer, maar budget, je hebt 10 dagen hotel, je hebt, dat is een verschil, maar...
Het is minder belastend voor het lijf, maar het is wel op een ander vlak.
Altijd de puzzel leggen van welke wedstrijden ga ik doen. En op dat moment was ik voor mij ook heel zwaar, want ik was bij de Olympische Spelen van Londen of van Athene, stonden 10e op de rankingen, waren redelijk safe. Bij de Olympische Spelen van Rio stond ik altijd zo van net wel, net niet, net wel, net niet. Dus dat is echt altijd stressvol. Ik moest heel veel wedstrijden doen, heel veel dat gewicht maken. Ja, wat dat ook dan inderdaad heel belastend is.
En dan speelt op de uitslagen.
Ja, ja.
En dan haal je het net niet, maar eigenlijk wel net wel.
Ja. Dat is een heel gedoe. Eigenlijk ben ik 2 jaar geselecteerd, dus 2 jaar voor de Spelen ben ik net in die, ik denk dat top 22, op dat moment top 20 was. Ik stond wel 18, 19. En de allerlaatste wedstrijd, ik verlies mijn eerste kamp. En dan hadden we de puzzel gelegd van, ja, de Zwitserse mag niet op het podium geraken en de Finse mag niet. Ja, ja, het was een hele puzzel.
Scenario's.
En dan, ja, die Zwitserse hebben nog nooit echt een resultaat gehad. Die wordt gewoon, die wint dat er nooit. Dus ik val uit die boot. Nu, dan was de top 20 mocht naar de Masters. En de Masters, dat zijn de zoveel beste van de wereld die mogen gaan. Waar ook heel veel punten nog te pakken waren. Maar ik viel er net buiten, want ik stond niet meer in de top 20. Dan hadden ze mij gezegd vanuit IGF, van ja, de Russen, die zitten met een voedselvergiftiging, dus die komen niet. Dus er komt een plaats vrij, wilde jij gaan? Ik zeg, ja, natuurlijk. Eén ronde winnen daar, want het limiet was zo klein. Ik zeg, ja, natuurlijk ga ik. Alhoewel ik wist dat het wel heel moeilijk ging zijn om daar een ronde te winnen. En ik denk, 2 dagen voor het vertrek, ja, ah nee, de Russen, hun voedselvergiftiging is toch in orde, ze gaan toch gaan, dus je valt er toch niet meer in.
Ja, er is nog een potje gevonden met een speciaal product.
Ja, dus dat was dan even hoop en dan toch geen hoop. En dan ben ik eigenlijk gestopt. Ben ik 2, 3 maanden niet meer echt getraind of geen judo-training meer gedaan. En ik weet nog heel goed, ik had woensdagavond training gegeven. En ik zat samen met Olivier in een auto en daar belt hij. We krijgen een telefoon uit Rio om te zeggen van ja, er is een dopinggeval. Ilse is degene met de hoogste punten die dat er afvalt, dus je mag toch nog komen. Maar ze hebben mij woensdagavond gebeld en de spelen begonnen vrijdag. Ik zeg ja, ik moet nog naar Rio vliegen. Ik moet nog 4 kilo kwijt, ook dat nog. En ik ben ook 3 maanden niet getraind. Dus dan denk ik van, ja, ik kan er nu naartoe gaan, proberen mijn gewicht te maken en dan zeggen van, ja, hier ben ik. En dan is het gedaan. En dan dacht ik van, ja, dat ga ik nu ook niet meer doen. Het was zo, het was een stuk. Ik had dat zo 2, 3 maanden geleden afgesloten en dan kwam dat terug naar boven. En ik was dan, op dat moment was ik heel erg ontgoocheld van, ah, had ik het nu geweten dat ik als reserve stond, dan had ik blijven trainen. Ja. Maar ja, en uiteindelijk heeft mijn man toen gezegd van, kijk, had jij niet samen in een auto met mij gezeten, had ik het nu zelfs niet gezegd.
Ja,
gewoon om dan nog een keer die wonden zo, nog een keer.
Had het allemaal al afgesloten.
Het was zo, 1 keer afgesloten, ben ik geselecteerd. Ah, de Masters nog een kans, ah, dan nog toch niet. En dan de 3e keer van ja. Dus het was zo een paar keer achter elkaar. Dat zocht er wel.
Dus 3 keer effectief te spelen en 2 keer, en een keer ervoor en een keer daarna, net niet.
Net niet,
dat is wel een hele ruime periode eigenlijk om op topniveau te blijven natuurlijk. Hè.
Ik ben ook effectief, mijn laatste wedstrijd was, ik was 39. Als judoka is dat echt stokoud. Nu, mijn voordeel is misschien wel geweest dat ik heel laat ben doorgebroken. Ik heb nooit een circuit gehad als U15 of als U18. Ja. Ik deed wel wat toernooitjes in Nederland, maar daar was niet een Europees kampioenschap. Zelfs bij de junioren heb ik nooit echt resultaat gehad. Ik ben echt laat doorgebroken en daardoor ook het lang hebben kunnen volhouden.
Ja, lichaam had niet zoveel tikken gekregen.
Ja.
En hoe is dat, jouw man was jouw trainer. Hoe is dat om getraind te worden door jouw man? En welke 2 en welke volgorde is het gekomen eigenlijk?
Dat is een moeilijke vraag. Wij hebben elkaar leren kennen op de mat in Leuven. Ik was student en ik trainde dan in Leuven. Hij was daar gewoon lid. En op een bepaald moment is het wel van, ja, je hebt een clubtraining in Leuven, van ja, je wilt wat meer, je wilt wat extra, van ja, wie gaat er mij hierbij helpen? Ik was toen 18, 19 jaar, dus je had ook geen echte selecties bij de federatie. En dan is Olivier wel zo'n beetje gekomen van, nog ietsje meer, doe dat, dus een klein beetje aansturen. En uiteindelijk is het zo eigenlijk. Dus ik was nog niet geen topper.
Was hij eerst jouw partner of eerst jouw trainer?
Eerst mijn trainer. Eerst mijn trainer.
Ja, dat zijn schone verhalen wel echt op het moment dat gebeurt.
De vraag die krijg ik altijd, en zo van, ja, Olivier was de baas op de mat, ik was de baas thuis. En daarmee,
voilà. En wist dat om getraind te worden, kun je dat echt afsluiten? Want helemaal judo trainen, dat is toch ook soms discipline afdwingen en hard?
Ja, maar ik denk dat dat vooral gewoon was elkaar door en door kennen, wat dat in ons geval dan wel het geval was van, er zijn momenten dat je mij niks moest vragen en er zijn momenten waar je mij heel hard kon pushen om dingen te doen. En soms zegt hem ook van, ja, ik zag aan uw kop dat ik het nu niet moest vragen. En als je dan elkaar niet genoeg kent en je blijft dan doorduwen op een techniek dat niet goed is of iets dat je moet doen, dan stop het gewoon in je hoofd. En Olivier kon heel goed aanvoelen van, oké, dat is het moment dat ik dat kan vragen, dat is het moment dat ik dat kan vragen.
Dus het had eigenlijk vooral een voordeel op judo-vlak, omdat hij de atleet door en door kent. Dat geen nadeel op de relatie, omdat hij daar... Ja, maar dat kan twee kanten natuurlijk. het feit dat het lang geduurd heeft.
Ja.
Natuurlijk, als we over judo spreken en we spreken in het Belgische judo, moeten we het ook misschien wel even hebben over Jean-Marie de Dekker.
Mm-hmm.
Wat was zijn rol in, ja, zijn aandeel in het succes van het Belgische judo?
Ik denk dat ik nog 2 jaar met Jean-Marie getraind heb. Ik was toen... Ja, uiteindelijk heb ik mijn selectie gekregen dankzij Jean-Marie. Jean-Marie had op een gegeven moment was het Europees kampioenschap per ploeg. En ze miste nog een min 48.
Mm-hmm.
En een plus. Dus dat waren de 2 gaten dat er leeg waren. En toen heeft Jean-Marie gezegd van, ah, wie is er Belgisch kampioen? Ilse Heil is Belgisch kampioen. We sturen Ilse Heil mee.
Voilà.
Ja, hetzelfde met de plus. Nicole Gene mee. En daar heb ik 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren. En dat is eigenlijk mijn moment geweest van, ah, die is toch niet zo slecht. Ja. En vanaf dan heb ik eigenlijk wel selecties gehad. Dus het is eigenlijk puur toeval dat ik bij de selectie ben gekomen. Want ik was wel heel veel aanwezig op de trainingen, maar er is niemand die mij zag. Want ik was ook niet... Ik trainde... Ja, ik deed mijn ding, maar ik was niet de grote mond. Ik was altijd heel, heel bescheiden daarin. En nooit opgevallen. En dat is dan wel het moment dat ik ontdekt ben.
Jean-Marie de Dekker,
ja,
heeft jou ontdekt, maar eerder omdat je de titel had van Belgisch kampioen, zonder dat hij jou persoonlijk kende.
Ja, inderdaad. Ja, eigenlijk om de ploeg op te vullen en de ploeg te versterken.
Maar toen waren de hoogdagen van het Belgisch judo. Ik herinner me daar, wat was het, een EK in Oostende of zo, waar we bijna alle medailles hadden. Dat was voor die...
Ja, dat was... ik denk dat ik het Europees kampioenschap per ploeg heb gevochten... 98, 99 en het EK in Oostende is 97. Dus dat is echt net daarvoor.
Net na bijna het hoogtepunt van het Belgisch judo. En Jean-Marie de Dekker, wat was zijn rol in dat gigantisch succes van het Belgisch judo, zo eind de jaren 90?
Ik denk het positieve van Jean-Marie was dat hij eigenlijk alle atleten heel hard kon afschermen van de pers en van de babbels met de federatie, het vechten voor uw plaats, het vechten voor uw selectie. Eigenlijk, hij ving alles op. Ja, de atleten moesten gewoon hun sport doen, moesten gewoon hard trainen. En hij zorgde er wel voor communicatie, voor contracten, voor selecties. Dus je moest u eigenlijk van niks aantrekken.
Dat puur focussen op de sport. Ja, ja. En Jean-Marie nam alles op.
En Jean-Marie was eigenlijk de buffer.
En wat voor persoon was dat in de omgang? Hè? Die heeft een bepaald imago naar het groot publiek.
Nog altijd hetzelfde. Hetzelfde als nu eigenlijk. Van een grote mond. En echt wel durven zeggen waar het op staat. Maar altijd in het... Ja, voor zijn judoka's.
Het
zijn mijn judoka's. En je komt daar niet aan. Ik bescherm die en ik zorg daarvoor. En een beetje zijn kinderen. Zo van, laat ze mij rusten, doen hun ding. En ik zal wel zorgen dat ik ervoor zorg.
Dus naar de buitenwereld toe komt hij echt wel als...
Ja. Allee. En naar ons toe, op harte. Als je je best niet deed, dan had het wel geweten. Dat
de lat lag wel.
Lat lag wel. Zo. Nu, ik kwam ook in een generatie met Ula en Gella. Dus ik wou ook niet onderdoen. En ik ben mooi braaf in het rijtje gelopen. Maar ik denk, als je een beetje buitenlijntjes kleurde, dat is heel snel gedaan was met je selectie. Dus je moest wel luisteren om erbij te horen.
Dus Ula, Gella, Harry van Barneveld... Er waren nog veel namen.
Heidi Rakels, dat waren wel wat toppers. Ja.
En zegt hij had een bepaalde uitstraling, de Dekker. Hij was keihard naar jullie toe. Mm-hmm. Ja, nu 20, 25 jaar verder horen we signalen in het turnen.
Mm-hmm.
Komen daar wat klachten van harde aanpak. In het volleybal hebben we daar de hele zaak gehad. Zou dat nu nog... passeren en is de sfeer nu anders?
Enerzijds denk ik, als je het heel erg ziet, nee, dat passeert niet. Maar ik denk ook dat de judoka's weten, als je een judoka bent, dat het gewoon hard is. Het is een harde sport, dus je gaat ervan uit dat ook de aanpak hard moet zijn, dat er discipline moet zijn. En...
Maar zegt het passeert niet, dus eigenlijk is dat nu nog altijd diezelfde lat.
Ja, nee. Het is iets... Minder hard, maar ik denk dat de judoka's dat wel aanvaarden dat het zo gebeurt. Ja. Dat het zo gebeurde, dat het gewoon... Als een voorbeeld, het is nationaal training en je wordt hard op je rug gesmeten, dan had iedereen het gehoord, dan bulder Jean-Marie de Dekker, iedereen weet het en dat komt hard binnen en je doet dan beter je best en dat is gewoon om je beter te maken. Mm. Maar sommige mensen pakken dat misschien verkeerd op, maar de judoka's weten van... We zijn gewoon hard. Het is een harde sport.
Ja, het is een dunne grens.
Het is een beetje dubbel zo. Als je niet hard genoeg zit, dan moet je geen judo doen. Ja, maar dat is verkeerd. Ja, maar het is inderdaad zo een beetje...
Ja, maar het is natuurlijk een dubbeltje op zijn taart. Ja. Maar Jean-Marie heeft daar EK's, wat noemen we, een clean sweep bijna, alle medailles. Ja, dat heeft wel aandacht gebracht voor het judo vanuit België. Is dat nu nog altijd, straalt dat nu nog altijd af, heb je de indruk?
Elke Olympische Spelen hebben wel een medaille in judo. Dus het is niet dat de sport slecht bezig is, maar je ziet wel dat het dat we niet meer die 5 of die 6 medailles halen, zeker niet op een EK. En dat is misschien wel het harde van de sport. Ik weet niet of er zoveel jongeren zich nog bereid zijn om zoveel op te geven voor judo. Maar ik had niks anders. Ik heb gestudeerd, ik ben naar geen enkel of 5 geweest, want ja, ik had training en ik vond dat niet erg. Maar ik hoor nu judoka zeggen van ja, ik moet er toch wel veel voor laten. Ik kan dat niet doen, je kunt niet eten, je kunt niet drinken. Allee, ja, je moet je gewicht maken, je moet hard trainen, je moet uitgeslapen zijn. Dus er komt wel heel veel bij kijken. En ik denk niet dat er heel veel mensen nog zo alles willen opgeven, omdat er ook niks mee te verdienen valt. Het is als je dan heel hard gecompenseerd wordt, dan zeg je van, ja, ik doe dat en ik ben daarna binnen, maar dat is niet. Dus het is heel hard. Je krijgt er financieel niks voor terug, maar je moet het gewoon doen voor de sport en voor het plezier. En dat is ook wat ik heel hard wil meegeven aan, of dat ik heel hard voor zorg, naar mijn atleten toe, dat gaan allemaal geen toppers worden, maar het moet plezant blijven. En ik denk dat dat wel voor mij het belangrijkste is. Ik heb het zelf, ben nooit op de mat gaan staan van, nu heb ik geen goesting. Nee, het was altijd leuk en ik deed dat graag. Ja. En zo geef ik ook wel zelf les van, het moet leuk zijn voor iedereen. En dan houdt het wel vol en dan komen de resultaten er wel. En dan gaat die lijn verder. Maar heel veel haken af, omdat het daar te zwaar niet leuk is.
Oh ja, maar het is hard en zwaar en je kunt u eten en u drinken. Ja, dat is in heel veel sporten zo. Maar natuurlijk, als jij het wielrennen gaat, kun je daar echt je carrière van maken. Kun je centen van verdienen. Atletiek valt het daar dan een beetje tussenin. Mm-hmm. Judo dan veel minder. En ja, ik had een indruk in de periode van de Dekker dat er veel meer aandacht was voor judo. Dan gaan er ook meer jongeren aangetrokken worden. En de wet van de grote cijfers komen er ook meer uit. En misschien is Matthias Kasse die nu nog... is daar ook nog een exponent van. Dus trekt Matthias Kasse genoeg volk naar het judo?
Ik hoop het, ja. Nu, wij hebben sowieso het niet makkelijk gehad met corona natuurlijk. Dus dat is een periode geweest voor de contactsporten die heel lang hebben stilgelegen. Moeilijke, want jongeren hadden allemaal andere sporten gekozen. Dus we zien ook wel wat gaten in een aantal leeftijdsgroepen. En zeggen van, daar moeten we nog even over bruggen. Maar ik denk, zolang dat we een Olympische sport zijn, want als je geen Olympische sport bent, is het ook niet gemakkelijk, en dat de resultaten halen en dat de media dan mee is, dat we wel, ook al is dat maar 1 atleet en geen 5 atleten, dat wel een goede zaak is om sport aantrekkelijk te maken.
En hoe kunnen we het, denk je, nog meer een boost geven?
Ja, het is het zien, hè. Het komt niet op tv, het komt niet heel weinig in de media, en ik denk dat dat een hele grote factor is, of ja... Maar dat ligt ook aan de sport zelf. Hè. Het is een moeilijke sport. Niemand begrijpt het. De regels veranderen altijd. Dus het heeft een beetje met het ander te maken. Het is niet voetbal. De bal is in de goal 1-0. Nee, het is strafpunten, tactisch gevechten. En dat is niet altijd mooi om te zien. Dus het is een moeilijke sport. En daardoor komt het niet op de media. En daardoor is het moeilijk om het te promoten bij de jeugd.
Dus het is een van de voornaamste factoren is dat het een moeilijke sport is. Want op zich, 4 minuten wedstrijden, zijn korte wedstrijden. Spectaculair.
Ja, niet altijd natuurlijk.
Ja, maar het kan snel
kansen. Soms zeggen van, wat staan die er nu te trekken en te duwen? En hoe kunnen jullie de winnaar aanduiden? Maar de worpen zelf, als je echt een highlight ziet, dan is dat wel mooi natuurlijk.
Ja, maar ik herinner me de Olympische Spelen, Matthias Kasse. Dat was leek saaie wedstrijd, maar op zich, als Matthias Kasse dat doet, is dat wel kei spannend natuurlijk.
Ja,
En als een Dirk van Tichelt een commentaar heeft, dan...
Dat
geeft dan een extra boost. Hè? En hoe zie jij de kansen van Matthias Kasse binnen 4 jaar? Allee, het is ondertussen 3,5 maanden meer.
Dat blijft een goede judoka. Hè? Allee, dus ik denk dat de kansen... Hij is over... 27 zijn de beste jaren natuurlijk. Dus hij zal er op dat moment 31 zijn. Maar als hem blessurevrij kan blijven, dat zal wel een belangrijke factor zijn, dan is dat een hele volledige atleet. Hè. Die is sterk, die is tactisch ook heel, heel sterk. En ik denk, de verandering van de regels gaat niet in zijn nadeel spelen, dus ik denk dat hij wel kans heeft. Maar ja, het is en blijft judo, dus het is moeilijk om te voorspellen.
Dus Matthias Kasse gaat ook 4 jaar keihard trainen, om dan de hoop van die ene dag in LA. En de factor Dirk van Tichelt, om het zegt, het moet leuk blijven.
Ja.
Ik denk dat dat wel... Allee, we zien dat ook maar in de pers verschijnen, hoe dat die mens is. Dat zal in persoon ook wel zo zijn. Allee, kan dat net de factor zijn die voor Kasse de ontspanning...
Ja, Dirk heeft? En Matthias hebben ook wel een hele goede band met elkaar. Die zijn samen in Rio, was dit, toen dat Dirk van Tichelt zijn met haar, was hij mee als sparringpartner. Dus die kennen elkaar ook heel goed als judoka, maar ook als persoon. Wat dat ook een hele belangrijke is als coach, van... Je weet wat je kunt vragen op welk moment aan je atleet.
Beetje gelijk dat jij nu een echtgenoot.
Ja.
Zijn dat mensen, zijn dat twee die elkaar al door en denken.
Ja, dus dat heeft zeker een voordeel.
En Matthias Kasse zal de details van het blauwe oog van Dirk van Tichelt wel kennen. Dus die twee. Dus we kijken er in ieder geval naar uit. LA 28. Ik denk dat we ondertussen al over ons uur zitten. Zit er nog ander talent aan te komen buiten Matthias Kasse?
Ik hoop dat Mina Libert nog de moed heeft om na de tweede kruisbandoperatie nog te gaan naar LA. Want die kan dat wel. Maar ze moet het natuurlijk wel hard voor werken. En dan bij de junioren is het, ja, er zijn er. Hè, vijf, zestal dat je zegt van, ja, dat zijn kanshebber. Maar het is altijd, hoe gaat die hun leven verlopen? Studeren, selectie, ja, willen ze er hard voor werken? Dat is een onbekende factor. En ik ga niet zeggen van er is er ene van, ah, dat is een talent, daar gaan we nog van horen. Nee, het zijn allemaal mensen die potentieel hebben. En ja, ik hoop dat er wel één of twee gaan uitkomen.
Ja, er zit volk in de kweekvijver. Ja. En er zullen wel een aantal talentjes zijn die in 28 of later nog... We kunnen blijven genieten van het judo op de Olympische Spelen. En jij kan nog lang blijven genieten van het judo in jouw Judo Academy.
Ja, dat is de bedoeling.
We kunnen ook, teambuilding als bedrijf of als groepering, kunnen we langskomen?
Ja, dat kan ook.
Hoe kunnen we de Judo Academy volgen of bereiken?
We hebben een website en ja, daar vind je de mailadres, daar vind je mijn telefoonnummer op. Dus ja, gewoon een mailtje sturen.
Dus als u als andere sportclub of als bedrijf een teambuilding wil doen, kan u dat gerust bij Ilse doen in de Judo Academy.
Ja, dat kan zeker.
Ilse, ik wil u hartelijk bedanken voor deze boeiende en vlotte, we zijn hier weer vlot boven het uur geraakt, babbel. Zijn er nog dingen die jij kwijt wil?
Goh, nee, niet direct. Ik denk dat ik de belangrijkste ding is gezegd. Dat het voor mij altijd het plezier in de sport het allerbelangrijkste is en dan volgt al de rest wel.
Voilà, dat is een mooie boodschap. Ik dank Ilse en ik dank de luisteraars. En dit was onze eerste medaillewinnares die we hadden. We hopen dat er nog een aantal volgen. Bedankt en blijf linkerballen.